welkom bij de Expeditie Toekomst podcast van Fondsnieuws. Ik ben Nikki Tripp, de host van deze podcast. Elke aflevering ga ik op expeditie in de financiële sector. In de Expeditie Toekomst afleveringen heb ik elke aflevering een nieuwe gast waarmee ik de toekomst van de financiële sector bespreek. Onderwerpen hebben te maken met de beleggerswereld, wat investeren voor invloed heeft op de wereld van morgen en daarna, en hoe we dat in goede banen kunnen leiden. En vandaag heb ik daarvoor te gast Mildred Hofkes. Zij is boardroom adviseur op het gebied van futureproof governance, toekomstbestendig besturen. En doet dat als oprichter van het platform Nieuw Bestuur en haar eigen bedrijf Bureau Hofkes, Stakeholder Research en Management. Ik ken jou onder andere van de virale post over de tafelgast op tv naar de uitspraak van de Shell-rechtszaak van Milieudefensie. Met jouw kritiek over het gebrek aan diversiteit aan tafel. En toen zag ik daarna wat je precies doet voor werk. En toen dacht ik, nou, jou moet ik hebben voor een aflevering over toekomstbestendig besturen. Dus welkom.
Ja, leuk. Nikki, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, super fijn dat je er bent. En om er meteen goed in te komen, ga ik er twee stellingen in gooien. Daar kun je kort op antwoord op geven of op reflecteren. En dan gaan we er daarna dieper op in.
Ja.
De eerste is diverse besturen. Besturen beter.
Ja, dat is natuurlijk helemaal geen moeilijke stelling. Dat is gewoon absoluut waar.
Mooi.
En dan divers, hè? Daar hebben we het ook wel vaker over, wat dat dan is. Het is natuurlijk niet alleen man-vrouw, maar het is ook heel erg, vind ik, jong, meer gevestigd. Dat kan een enorme goede dynamiek veroorzaken.
Dat is goed om te horen. En zijn er governance modellen die we nu gebruiken die echt niet meer toekomstbestendig zijn?
Ja, heel duidelijk. Ja. Ja.
Daar moeten we dus wat aan doen.
Ja, daar moeten
maar
we wat aan doen.
Maar allereerst, je doet heel veel toffe dingen hierin en je bent heel erg de persoon die je moet hebben als je het wil hebben over toekomstbestendig besturen. Hoe ben je hier in het vakgebied terechtgekomen? Want bestond het al toen jij begon vol met studeren?
Nee, nou, ik ben afgestudeerd in Groningen op een model. Ik heb communicatiekunde en Nederlands gestudeerd. Mm-hmm. En ik ben afgestudeerd op een model waarbij ik eigenlijk geprobeerd heb om de lange termijn waarde van AXO, want ik ben toen afgestudeerd op een opdracht bij AXO Nobel. Mm-hmm. Dus de lange termijn waardecreatie van AXO in de zin van de stakeholders, om dat te meten en dat op zo'n manier te meten dat ik het op het dashboard kon zetten van de bestuurders naast hun financiële cijfers. En dat heb ik gedaan door 1200 mensen te interviewen met boekjes.
Zo.
Dat kon toen nog omdat ik geld kreeg van de AXO om dat te doen. Dus ik had een hele mooie stageopdracht of een hele mooie afstudeeropdracht. En toen zag ik dat als je de wisdom of the people gebruikt, de stakeholders, dat je, en hun taal, dat je dan een hele interessante lange termijn waardecreatie kan blootleggen. En dat was mijn afstudeermodel, reputatiebarometer. En vanaf dat moment heeft het me altijd enorm bezig gehouden wat, ja, bij bedrijven. Ik ben daarna 9 jaar gaan werken bij de Postco Loterij. Fantastische opleiding gehad. Dat is een heel mooi bedrijf met heel veel stakeholders. En daar heb ik ontzettend veel geleerd ook over binnen en buiten. En hè, vanuit de zender redeneren, vanuit het bedrijf ten opzichte van de ontvangers, de stakeholders. En toen na 9 jaar heb ik besloten om mijn scriptie weer van zolder te pakken. Echt stof eraf. En te denken, dat model wat ik ontwikkeld heb, dat ga ik verder uitbreiden. En dan ga ik een bureau omheen bouwen.
Want dat was er nog steeds niet.
Nou, het mooie was dat bij de Postco Loterij zat ik in het managementteam. En we hadden het heel veel alleen maar over het financiële stuk. En ik dacht, we moeten het ook hebben over de deelnemers en de goede doelen. En alles wat om de loterij heen hing. De leveranciers en de mensen die prijzen ter beschikking stellen, noem maar op. En toen zei ik tegen mijn baas, ik wil eigenlijk zo'n stakeholderonderzoek doen. En toen zei hij, nou ja, ga doe het. Dus ik ben toen gaan zoeken naar een bureau die dat kon. En eigenlijk alle onderzoeken die er waren, waar klanttevredenheid of NPS-scoren of, nou ja, weet je, indelen. Motivation heeft een bepaalde manier van indelen. Maar ik zei, nee, ik wil de stem van de stakeholders naar binnen halen. Ik wil hun woorden weten. Ik wil niet vanuit de zender meten. Ik wil vanuit de ontvangers. Nou, dat was er gewoon niet. Dus toen ben ik met mijn eigen scriptie begonnen. En toen heb ik tegen TNS Nipo gevraagd of zij mee wilde helpen om dat uit te bellen. En dat vond ik helemaal te gek. Dus toen heb ik mijn eerste onderzoek heb ik gedaan voor de Postco Loterij. En toen had ik de smaak te pakken, dacht ik, ja, maar wacht even. Reputatie, hè? Dus je hebt de financiële kant van het bedrijf en je hebt de reputatie. Daar geloof ik in. Dat wordt belangrijk. En dat was 2006.
Ja.
Dus ik schroefde een bordje op de deurbureau, of dat heette toen nog reputatiemanagement. En iedereen zei, ja, leuk idee hoor, maar het zal nooit belangrijker worden dan de financiële kant van een bedrijf. Ja, dat zegt echt nu helemaal niemand meer.
dan zijn we aangekomen in het heden, bij het werken wat je nu doet. Je hebt je eigen bedrijf, dat heet nu Bureau Hofkust dan.
Ja, stakeholder research noemen we echt, ja. Ja. Ja.
En wat doe je dan precies? Omschrijf je werk eens.
Nou ja, wij worden ingehuurd door bedrijven om stakeholderonderzoeken te doen vanuit de ontvanger. Dus dat zijn vrij omvangrijke onderzoeken. Dat doen we eigenlijk op wetenschappelijk niveau. Dus je krijgt een vrij doorwrochte draagvlakmeting van hoe de stakeholders naar jou kijken. En hoe geloofwaardig ze je vinden. En ook welke taal ze gebruiken. Want ik ben ervan overtuigd dat de taal die wij in de bestuurskamer spreken, dat die te beperkt is. He, dus bestuurders hebben een bepaalde taal met elkaar. En die hebben het steeds over dezelfde thema's. En die stakeholders brengen echt heel andere dingen binnen. En als je daar goed mee omgaat als bestuurder, dan bouw je aan enorm veel draagvlak van buiten. En dat heeft ontzettend veel voordelen. Echt heel veel voordelen. Onder andere dat je dus in veel vroeger stadium eigenlijk doorziet waar reputatieschade kan ontstaan. Of waar stakeholders ontevreden zijn. Of waar ze van je afdrijven. Dus het is een heel relevant model.
Want reputatie klinkt voor mij als iets heel erg externs. Of in ieder geval iets niet intrinsieke motivatie, maar je bent bang voor je reputatieschade.
Ja, ja,
hoe zie jij dat dan? Is dat iets waar je het meest gemotiveerd in moet worden, dat je bang bent voor je reputatie?
Nou, dat is een hele goeie van jou. Want dat was natuurlijk ook wat er heel veel gebeurde. Dat bedrijven eigenlijk ons inhuurden om te kijken waar hun risico's zaten. Risicomanagement. En dat frustreerde mij altijd zo. Want ik dacht, ja, reputatie heeft twee kanten. Je kan het inzetten als risico. Hè, van bijvoorbeeld Volkswagen Groep. Dat weet je natuurlijk met die dieselfraude. Dat is een enorm groot risico. Management dossier. En uiteindelijk heeft het ze heel veel geld gekost. 60 miljard afschrijving. Ook in merkwaarde. Dat is gigantisch. Maar bestuurders willen natuurlijk heel graag. En ook analisten en financierders. Willen natuurlijk heel graag weten waar die risico's liggen. En, maar ik heb het altijd gezien als een kans. Ik dacht, ja, maar je vaart veel lekkerder met je bedrijf als je door die stakeholders gedragen wordt en je dezelfde kant op beweegt. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, we gaan een congres organiseren. En dan gaan we het hebben over reputatie als kans. Nationaal Reputatiecongres noemde ik dat. En we hebben er 5 georganiseerd. Ik vond het heel tof om te doen, maar ik merkte, het lukte mij onvoldoende om reputatie naar kans te krijgen. Het ging altijd weer naar het pulletje risico. Dus we gingen het hebben over in Holland diploma-fraude. We gingen het hebben over de bonusvraagstuk bij ING of bij ABN AMRO. Of we gingen het hebben over Imtech die failliet ging. Of we gingen het hebben over al die voorbeelden van bedrijven die door reputatieschade door de mangel gingen. Dacht ik, ja, maar dit is helemaal niet waar we het over moeten hebben. We moeten het hebben over reputatie als kans. Als je duurzaam bent, als je inclusief bent, wat voor kracht dat geeft, wat je dan allemaal als bedrijf dat je oplevert. En toen dacht ik, weet je wat, na 5 reputatiecongressen, we gaan het anders doen. We gaan nationaal, of we gaan het Dutch Davos gaan we doen. Dus we gaan alle bestuurders die het snappen bij elkaar brengen. Dus die niet denken in risico, maar juist als kans. Dus die al met verduurzaming vaart maken. Die snappen dat jonge mensen dat de aantrekkingskracht heeft enzovoort. En dus toen hebben we Dutch Davos, Dutch Circle Leadership conferentie zijn we gestart met een groep mensen. Dat was 2019 vanuit nieuw bestuur. Want ik deed al die onderzoeken. Ik snapte steeds beter hoe besturen werkt. Ik kon door die onderzoeken onder al die motorkappen kijken. Maar toen heb ik in 2010 het platform Nieuw Bestuur opgericht. Want ik zag dat er met heel veel oude diesels werd bestuurd, zeg maar. Daar heb ik jou ook wel eens wat over verteld. Dus eigenlijk moet je denken aan een heel beperkt dashboard. Dus eigenlijk alleen maar financiële cijfers op dashboard. Een monocultuur aan de top. Geen inbreng van stakeholders. Geen inbreng van jonge mensen. Geen inbreng van inbreng van maatschappelijke vraagstukken. En dat dashboard dat maar zo beperkt was. Dus ik dacht, dat moet anders. Dus nieuw bestuur, wat is dan nieuw bestuur? En waar kennen we dat dan aan als maatschappij? Daar heb ik een aantal congressen georganiseerd die toch weer over reputatie gingen. Ik dacht, dit is niet de goede weg. En toen hebben we eindelijk in 2019 Dutch Circular Leadership, de conference, georganiseerd in Cirkel Amsterdam. En dat ging over de toekomst van circulair leiderschap. Echt, hoe ziet dat eruit? En toen dacht ik, ja, oké, ik ken inmiddels zoveel bestuurders. En ik weet ook waar de goeie zitten. Die nodigen we allemaal uit. Toen hadden we er 75 CEO's, of bestuurders. Toen dachten we ook, we moeten er ook jonge mensen bij hebben. Dus we hebben 30 future leaders uitgenodigd. Dus 15 mannen en 15 vrouwen. Ja, en dat was heel tof. Was heel mooi. En we hebben tegen die future leaders gezegd. Want die waren eerst nog heel erg onder de indruk van die 75 CEO's. En die zeiden, oh ja, maar dan wil ik wel weten wie dat allemaal zijn. Want dan kan ik een goede indruk maken. Toen zeiden wij, nee, dat gaan we niet doen. Jullie staan op de goede plek. Jullie zijn de leiders van de toekomst. Jullie, vertel ons hoe dat eruit ziet. Wat voor leiderschap heb je dan nodig? En dan bewegen wij met al die CEO's richting jullie. Dus dat was eigenlijk het begin van dat future-proof governance.
Ja, dus zo ben je eigenlijk gegaan van reputatie naar... en die extrinsieke motivatie misschien naar meer de intrinsieke motivatie... echt voor future-proof governance.
Ja.
Maar om nog even terug te komen dan op jouw reputatie. Jij bent best wel actief op LinkedIn en je tikt daar nog wel eens een stukje en je spreekt je wel uit. Vind je jezelf een corporate activist?
Ja, je ging mij net een beetje uitleggen wat dat betekende. Ik dacht, weet je wat ik kan doen? Ik heb kinderen. Mm-hmm. Ik heb een dochter, mijn jongste dochter is 13. En die was laatst ziek, dus die lag bij mij op mijn borst. En opeens kreeg ik zo'n ingeving. Ik dacht, jeetje, in 2100 ben jij 93. De kans dat jij bestaat is nog heel groot. Ik dacht, hoe ziet jouw leven er dan uit? Vanaf nu tot dan. Hè? En we hebben het over 2030 doelen. We hebben het over 2040 doelen. 2050 doelen. Ik denk, jeetje, hoe ziet jullie leven eruit? Hè? Dat ook van jou.
Zeker, ik ben van plan er nog te zijn.
Ja, natuurlijk. Ja, dan ben jij over de 100, denk ik. Maar,
ja, 103 dan.
Ja, maar die kans, maar ook de weg ernaartoe. Je bent zit nu in je 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar. Weet je, er komt nog zoveel aan. En ik dacht, ja, weet je... Het is zo belangrijk dat we het ongezegde manifest maken. He, dus dat de dingen die we nu zien gebeuren... Als ik iets zie gebeuren waarvan ik denk... Dit moeten we benoemen, dan doe ik dat. En dat ben ik gaan doen, ook op LinkedIn. En dat heeft, ja, dat roept heel veel... Ja, ik krijg ontzettend veel aanhang van jonge mensen. Dat vind ik ontzettend leuk. Die zeggen, ja, wat goed dat je het zo benoemt. En ik zie mezelf niet als een activist. Ik zie me meer als iemand die probeert te benoemen wat ik zie... En ik denk dat dat...
Maar sommige mensen vinden dat activistisch. Want als jongeren dat doen en zich daar over uitspreken... dan ben je een activist en dan probeer je constructief te zijn. Maar jij ziet dat dus als benoemen en daar word je dus eigenlijk vooral voor geprezen... en niet krijg je niet heel veel negatieve feedback op dan.
Nou, tuurlijk mensen, als ik probeer dan ook iets te benoemen... wat vaak gaat over de gevestigde orde. Dus de gevestigde orde reageert daarop en dat vind ik fair enough, natuurlijk. Waarom niet? Hè, dat is ook je kan het ook als een dialoog... je kunt met elkaar het gesprek aangaan. Daar sta ik ontzettend voor open... En ik probeer ook altijd op een constructieve manier die post te maken. Ik zal nooit iemand aanvallen of zo, daar hou ik gewoon niet zo van. Dus ik probeer juist op een constructieve manier vraag te stellen van... waarom doen we het zo? Of waarom speelt dit? Waarom, ik, dat voorbeeld van waar jij op reageerde... dat was namelijk de uitspraak van de rechter in de zaak Milieudefensie Shell... Nou, de rechter heeft een behoorlijke uitspraak neergelegd. Dat ging echt over de duiding van het... de governance, het bestuur. En vanuit het maatschappelijk belang. Dus ik vond dat zo relevant. Ik dacht, ja, maar dit is de toekomst. Dit gaat over heel veel... Dit is een ontzettend belangrijke uitspraak. Dus ik ging er echt voor zitten bij Nieuwsuur. Ik heb Nieuwsuur hoog zitten. Een goed journalistiek programma. Ik dacht, nou ja, ik ben super benieuwd hoe ze dat gaan duiden. En let me know. Interessant. Ik slurpte het op. Nou, en toen werd dit ingeleid, dit thema. En toen zat Jeroen van der Veer er. En niks ten nadele van Jeroen van der Veer. Maar deze man is 72, is al 8 jaar weg bij Shell. Is geen captain of industry meer. Is niet een verantwoordelijk bestuurder. Ik dacht, waarom zit het bestuur van Shell daar niet zelf? Hè? Of, en als die dan niet komen, maar nodig dan jonge mensen uit. Nodig... er zijn zoveel stemmen. Betekenis-economie. Kees Klomp, nodig Kees Klomp uit die uitlegt wat dit voor een inleiding voor nieuwe economie is. Hè? Nou, en daar had ik dus een post over gedaan en die ging viraal. Maar wat ik dus heel goed vond, was dat Nieuwsuur ook gereageerd heeft naar mij. En uitlegde dat zij eigenlijk journalistieke overheen hadden gemaakt. Omdat het huidige bestuur van Shell niet wilde komen naar Nieuwsuur om uitleg te geven. Dat ze dit second best vonden. Maar dat is natuurlijk mijn punt ook zeer ter harte nemen. Dat het niet elke keer uit hetzelfde bakje... dezelfde bestuurders.
Die beperkte Rolodex met de gevestigde namen.
Ja, maar die dus ook duiding geven met de gevestigde taal aan het oude, zeg maar. Dat was eigenlijk mijn punt.
Ja, precies. Naast je LinkedIn-activiteiten, want dat is iets wat je natuurlijk op persoonlijke titel, waar je wel mee bezig bent. Maar je werk is dus dat future-proof governance aan de man brengen, aan de mens brengen. En we hebben het nu ook al een paar keer genoemd, maar misschien is het goed om dat dan ook te duiden. Door iemand die daar dus wel echt op zit en ook naar de toekomst kijkt daarin. Wat is future-proof governance?
Nou, dat is de future-proof governance is eigenlijk een model waar je van binnenuit, hè, dus wat ik je al uitlegde, je, door die stakeholder onderzoeken, 15 jaar data, heb ik gewoon gezien dat eigenlijk de meeste bedrijven dus verticaal worden aangestuurd. Die halen al hun informatie uit hun eigen bedrijf in de zin van financiële cijfers. Hè. Dat draait eigenlijk zo, verticaal. Kan je wel iets bij voorstellen? Een draaiend wiel, verticaal. En die informatiestromen zijn ook heel goed geborgd. Hè? Dus je hebt hele sterke financiële afdelingen, die produceren cijfers. En dan heb je daarboven de CFO. Nou ja, jullie kunnen er allemaal wel een forsing van maken. Daar komt bij, dus dat is primair de informatiestroom. Dan komt bij dus de monocultuur. Dat betekent dat weinig diversiteit aan tafel. Dus de taal is steeds hetzelfde. Er wordt weinig inbreng. Dan komt bij dat stakeholder dialogen, dat er geen sprake zijn van stakeholder dialogen. Dus er is geen input van buiten. Er is geen future inbreng. Dus jonge mensen hebben geen toegang tot dat orgaan. Ook niet tot de Raad van Commissarissen. Nou, misschien wordt nu wel geprobeerd, maar dat is de vraag of dat in het verticale systeem werkt. En dan heb je nog de dashboard waarop gestuurd wordt. Dus wat er geproduceerd wordt ook aan verantwoordingscijfers. Nou ja, daar weten jullie als financiële sector heel veel van. Nou, dat noem ik de current manier. Hè? Dus zeg maar het verticale besturen. Waar wij het over hebben, future-proof governance, betekent eigenlijk dat je het wiel een kwartslag draait dat horizontaal wordt. En dat betekent, zo kan je het visualiseren, dat die motor zo draait. Dus het wiel draait horizontaal. En dat betekent dat je eigenlijk stakeholderwaardes naar binnen haalt. Dus je gaat niet primair sturen op financieel, maar op stakeholderwaardes. Je gaat sturen op de dynamiek in de bestuurskamer. Dus je gaat heel goed kijken vanuit welke cognitieve diversiteit, vind ik een supermooi woord, er wordt gekeken. Welke bril heb jij op welk? Kijk, wij hebben allebei alweer een andere bril. Ik ben van een andere generatie dan jij. Dus het is super interessant om met elkaar uit te vragen, hè, of wij dezelfde dingen wel zien. Dan heb je, daardoor wordt je scope natuurlijk breder. Dan heb je de manier hoe je stakeholder dialoog faciliteert. Dat is dus veel meer vanuit de ontvangers. Dus je gaat als bedrijf niet meer vanuit de zender even uitleggen aan de stakeholder hoe het allemaal zit. Maar je gaat veel meer vanuit de ontvangers en echt luisteren. De vierde poot, die vind ik zelf echt superleuk. Dat is de future leadership. Dus de future krijgt een stem in de bestuurskamer. Nou, oké, kan je zeggen, is dat een stoel of wat dan ook? Nee. De future leaders krijgen een plek in de organisatie, worden vrijgemaakt om een soort leadership laag te worden, waarin zij informatie ophalen die gaat over de environmental impact van het bedrijf, de social impact en de governance. Dat is die ESG. Ja. En governance hebben we dan over draagvlak en maatschappelijke input. En dat brengen zij binnen in de directie. Dus ze krijgen een zetel in de directie en dat is hun onderwerp. Dus dat is eigenlijk, dus het model draait verticaal, dus je gaat
horizontaal.
Horizontaal, ja. Dus je gaat heel goed.
Ik heb hem door.
Ja, je hebt hem door. Je gaat dus die informatie van buiten, dus de stakeholderwaardes, komen op het dashboard. De dynamiek van de bestuurskamers, de brillen worden bekeken. Nou ja, zo. En dat bouw je van binnenuit op. En we hadden dat heel mooi ontwikkeld in de coronaperiode met wetenschappers van de TU Delft en van de VU Amsterdam. Die waren er net ook hier. Die vinden het allemaal onwijs interessant. Want wij doen empirisch eigenlijk in de werkelijkheid, waar natuurlijk al heel veel theorieën over worden geschreven. Van ja, het moet naar stakeholder kapitalisme en zo. Ja, dan vraag ik altijd, ja, hoe dan? Ja, hoe dan?
Gaat eens uitvoeren.
Dat is zijn stap. Nou, wij doen het nu. Het is echt super interessant. Maar het is ook taaie materie. Ja, want je moet dus eigenlijk die bedrijf soort van kantelen. En vanuit de boardroom. Ja, dat is heel interessant.
Ja, klinkt zeker interessant. Kijk, ik kan me er zeker wat bij voorstellen. Maar zou je kort kunnen vertellen waarom het dan zo belangrijk is dat je future-proof governance, als dat een werkwoord zou zijn. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Wat win je ermee?
Nou, om het op mondiaal niveau neer te leggen. We komen net uit de Glasgow top. Daar zijn doelen neergelegd. We mogen niet opwarmen meer dan 1,5 graad. We stevenen nu af op volgens mij 2,7 graden. Want die landen moeten alles nog omzetten in daden. Dus hè, dat bla 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 moet naar actie, actie, actie.
Graag.
Graag. En jij zei ook al, ik kan niet wachten, het moet sneller. Dus iedereen wacht op versnelling. En ondertussen, als iedereen eerlijk is, ook mensen die nu naar die podcast luisteren, zie je al beweging in je bedrijf. Dan zullen natuurlijk mensen zeggen, ja, we hebben een sustainability manager, we hebben een duurzaamheidsverslag, we gaan naar conferenties over SDGs, proberen daar wat dingen te veranderen. Maar ik denk dat als je met die verticale motor blijft rijden, dan kan je dat nooit versnellen, die energietransitie. Dat kan alleen maar als je het dashboard echt structureel verandert binnen de bestuurskamers. Dus het is gewoon de manier hoe er bestuurd wordt. En wij gaan dat nu natuurlijk proberen te bouwen bij een aantal bedrijven. En de hypothese is dat die besluitvorming veel sneller gaat, veel solider, daadkrachtiger, maar meer solide. Ik zal je een voorbeeld geven. Kijk, de toeslagenaffaire. Nou, dat is natuurlijk een gedrocht. Hè? Dat we iedereen die daar even enigszins zich in verdiept, die krijgt er buikpijn van. Dat is nu op een plek gekomen waar niemand wil zijn. Helemaal niemand. Maar als je dat afpelt naar hoe het begonnen is, dan weet je dat er natuurlijk op een gegeven moment belangrijke signalen zijn gemist. En dat is natuurlijk het hele verhaal. Ons model gaat erover doordat je die signalen veel vroeger opvangt, ga je dus niet rechtsom die valkuil in, maar ga je linksom eromheen. En dus ga je versnellen als het goed is. Maar je zal dus niet met terugwerkende kracht weten wat je allemaal omzeild hebt. Je kan alleen maar merken dat je sneller gaat. En dat er meer draagvlak is en dat je minder juridische zaken hebt. Of dat er minder weerstand van omwonenden is. Of omdat er minder weerstand van de NGO's is. Of dat je juist veel meer jonge mensen krijgt die bij je komen werken. Nou ja, dat soort dingen ga je het aan merken. Maar je zal dus niet weten welke reputatieschade en gedrochten je allemaal langzij bent gegaan.
Ja, maar dat klinkt inderdaad heel belangrijk, want het versnellen is ontzettend belangrijk. Dit is de decade of action. We moeten dit nu doen als we die 1,5 graad onder andere willen halen. En het gaat niet alleen daar, maar ook om sociale zaken die we beter met elkaar moeten regelen. Want als je kijkt naar de verschillende soorten governance die we nu gebruiken, en dat over het algemeen is dat dus niet future-proof, niet toekomstbestendig. Hoe heeft die soort governance die je voert te maken met de maatschappelijke impact die je kan maken als organisatie?
Nou ja,
invloedt dat?
Kijk, wij zitten in een tijd dat je als bedrijf... Kijk, wij komen uit een tijd dat je als bedrijf dat Friedman-verhaal... Je hoeft alleen maar business of business doing business. Weet je? Je moet gewoon zorgen dat je continuïteit van je organisatie bewaakt doordat je goede winsten maakt of whatever. Er zijn allemaal verhalen over.
En waarde voor je aandeelhouders is het allerbelangrijkste.
Vooral waarde voor je aandeelhouders, want die hebben tenslotte risico gelopen. Nou, ik vind het altijd een heel raar verhaal, maar goed. Dat is eigenlijk het primaire gedachtegoed. We gaan naar een tijd, we zitten in een tijd, dat wij een collectief probleem hebben op te lossen met z'n allen. We hebben een enorm issue op klimaatverandering. En ik heb geleerd, klimaatverandering aan zich is een te groot woord. Het gaat eigenlijk over toenemende extreme. En dat is heel concreet. Wij gaan dus steeds meer in ons leven meemaken wat er in Venlo of in Limburg is gebeurd. Overstromingen, extreme hitte.
Dat is nog maar het begin.
Dat is nog maar het begin. Dat gaan wij allemaal meemaken, rivieren die overlopen. Dat kost ontzettend veel geld. Dus dat zijn gegevens, facts of life zijn dat geworden. Dus dat betekent dat als je nog denkt uit het oude model van ja, maar we moeten winst maken enzovoort. Dat je in ieder geval rekening moet gaan houden met die extreem. Dat gaat gebeuren. Wat ik zelf ook een enorm thema vind, is die sociale ongelijkheid. Wat hebben wij er als maatschappij aan dat steeds verder uit elkaar getrokken wordt? Wat hebben wij eraan, daar hebben we het ook wel over gehad, dat je als jonge generatie niet meer mee kan doen met de woning en in kan stappen in de woningmarkt?
Precies, geen vaste baan, je kan geen huis kopen. Er zijn dat heel veel dingen onbereikbaar geworden.
Ja, maar dat is echt, vind ik, iets heel fundamenteels van onze maatschappij. Dat is echt. Daar moeten we met z'n allen zo snel mogelijk proberen dat weer recht te trekken, weet je wel. Maar die sociale ongelijkheid zit ook tussen landen. Het zit ook in migratiestroom. Wat denken wij dat er gaat gebeuren? Er was op COP26 was van Barbados, geloof ik, een premier of een vrouwelijke premier, dacht ik. Die zei, ons land bestaat straks niet meer. Denken we nou echt dat die mensen daar gaan wachten? Die gaan natuurlijk bewegen. Dus ja. Die komen allemaal naar Europa en... Dus het zijn thema's die super relevant zijn. Dus ieder bedrijf zal moeten meehelpen om dit op te lossen. Dat is niet goodwill, dat is gewoon bestaansrecht creëren in de maatschappij waar je onderdeel van bent.
Anders heb je eigenlijk dus geen license to operate meer als je daar niet mee bezighoudt. Nee. En wat heeft die soort governance daar dan mee te maken?
Die future-proof governance.
Ja, als je future-proof governance voert, kun je dat dan makkelijker doen?
Want je gaat dus in je die informatiestromen van je bedrijf. Dus je gaat zorgen dat je via die future leaders die environmental impact veel sterker gaat maken. Dus eigenlijk hoop je dat als die future-proof governance model goed draait, dat je naast de financiële afdelingen een hele sterke environmental afdeling hebt, een hele sterke social, weet je, en een hele sterke governance afdeling, die al die informatie ophaalt. En je als bedrijf, dus als je dan een aandeelhoudersvergadering hebt, ik noem maar wat, of bij de pensioenfondsen bent of zo, dat je dan zegt, niet zegt, hier is ons financieel jaarverslag, en, oh ja, hier is nog een soort duurzaamheidsjaarverslag. Nee, hier is ons waardejaarverslag. Dit hebben wij gecreëerd.
Een maatschappelijke jaarrekening.
Ja, en gewoon, ja, maar ik zou niet maatschappelijk. Dit is gewoon de waarde. We zeggen ook de CFO moet een C-value officer worden. Dus ja. die legt is super trots, want die heeft super veel bijgedragen aan het kleiner maken van het klimaatprobleem. Bijvoorbeeld door de CO2-uitstoot drastisch te reduceren van dat bedrijf. Daar moet je ook voor beloond worden ergens. Hè. Gaat dat ook iets opleveren. Datzelfde met het social. Als jij echt aan kan tonen dat je die ongelijkheid, bijvoorbeeld in betaling, of een man-vrouw, of wat je ook maar kan bedenken, of dat je veel meer met de community samenwerkt, of dat je gewoon fair tax betaalt, of dat je daarvan gewoon bijdragen aan maatschappelijke noden, zeg maar.
Lijkt me minimale wat je kan doen. Als
minimale wat je kan doen. Vind ik ook altijd zo mooi, dat die bedrijven dan wel alle
subsidies.
Subsidies. Maar ook al die mensen die in Nederland worden opgeleid aan universiteiten, die daarna bij Shell of wat dan ook gaan werken. Wie denk je dat die universiteit heeft betaald? Die opleidingen. Ja, toch? Dus het is niet meer dan eerlijk dat je daar ook je fair tax voor betaalt. Nou, dat soort dingen zou je allemaal veel directer moeten kunnen benoemen.
Maar als we het hebben over specifiek de bestuurders die daar dan in opereren. Bijvoorbeeld in de financiële sector heb je de AFM en de DNB die daar toezicht op houden. Wie dan bestuurder kan zijn. Dus dan word je getest op geschiktheid bijvoorbeeld. En dat gaat erover je capaciteit en of je betrouwbaar zou zijn. En dit is natuurlijk ook een check aan de voordeur. Daarna ben je bestuurder. Is dat voldoende om gewoon daar te checken van kan je wat je moet doen? En dan hebben ze het vooral over financiële skills. En ben je betrouwbaar? Kom je een beetje door die test? Is dat voldoende?
Nou, het is wel grappig, want ik ben bij de Nederlandse Bank geweest en ook bij de AFM om te vragen hoe ze dat doen, die check. En ik was wel verbaasd, want hoe moet je weten of iemand betrouwbaar is? Nou, dat doen zij. Ja, dat is ook zo mooi. Dat doen zij door een soort assessment te doen, hè, waar die mensen dan vandaan komen. Ja, ik was wel verbaasd. Ik dacht, dat is toch veel te dun voor wat je nodig hebt aan capaciteiten voor nu in de bestuurskamers. Bovendien werkt het blijkbaar niet, want er zijn allemaal mensen bij banken terechtgekomen die uiteindelijk niet betrouwbaar blijken of die nu door het OM worden gedagvaard of die Zalm en van ABN AMRO en Hamers van ING. Ja, die hebben gewoon een dagvaarding volgens mij aan hun broek of die worden de OM is
die
nu bezig.
Die wordt recht op vervolging.
Dat is toch echt toch bijzonder. Dus ja, blijkbaar is dat niet het juiste criterium. Dus waar moet je dan naar kijken? Nou, wat is je plan? Wat is je intrinsieke motivatie?
Kunnen de AFM, de DNB bijvoorbeeld, kunnen ze dat vragen? Hoe gaan ze dat doen?
Waarom niet? Kijk, volgens mij is dat ook in de financiële wereld zo. Dat IPCC-rapport is belangrijk. Want daar wordt onomstotelijk vastgelegd, het komt door menselijk handelen, dat de wereld opwarmt. Dat is wetenschappelijk onweerlegbaar nu. Dus je bent, nou, dat kan de AFM en de Nederlandse Bank kunnen dat gebruiken ook als context. Dus zeggen, een financiële instelling moet dus functioneren binnen deze context. En dat wordt alleen maar meer. Het wordt niet minder, het wordt meer. Dus als jij aan het roer gaat samen met een financiële instelling, moet je daar plan voor hebben. Je moet in ieder geval weten wat je visie is. Hoe ga je dat doen?
Of überhaupt kennis hebben, genoeg een basiskennis hebben van wat betekent klimaatverandering en hoe kunnen wij met onze financiële organisatie daar iets mee doen?
Ja, en wat sociale vraagstuk. En ik zou echt, als ik de Nederlandse Bank was, zou ik dat gewoon uitvragen. Gewoon aan iemand, van wat is je plan? Wat ga je daar dan aan toevoegen?
Ja, want bijvoorbeeld nu hebben best wel veel dezelfde soort bestuurders, ook een beetje dezelfde leeftijd over het algemeen, hetzelfde gender aan de top. Wat is het gevaar van die monocultuur? Ik kan me er iets bij voorstellen, maar wat zou jij zeggen? Dit is echt waarom dit niet werkt, een monocultuur aan de top.
Nou, dat heb ik volgens mij net ook al gezegd. Omdat iedereen dan toch dezelfde taal spreekt en vanuit dezelfde bril kijkt. En daar wordt ontzettend veel van deze bestuurders verwacht. En dat maakt hun misschien ook wel onzeker op bepaalde vlakken, omdat ze daar gewoon te weinig kennis, ook over technologie en zo, maar te weinig kennis over hebben. Ik zou gewoon zeggen tegen deze mensen, weet je, ik denk dat we ook moeten eren wat we hebben. Hè? Want ik vind het ook altijd een beetje naar als je zegt, ja, maar jullie zijn niet goed of te oud of weet ik veel wat. Ik zou zeggen, deze groep heeft ons gebracht waar we nu zijn. Met z'n allen zitten we op de goede weg. En wat hebben we dan nodig aan veranderingen? En kan deze groep dat nog brengen? Wij hebben ook wel eens bestuurders gehad. Ik heb een keer een bestuurder getraind. En dat was een man van, ik denk achter in de 50. Hij was van adel. Hij had een prachtige dubbele naam en zo. En wij hebben die training gegeven over dat van verticaal naar horizontaal. Wat dat dan vraagt van die bestuurders zelf. Hè? Een hele andere mindset eigenlijk. En deze man, we hebben daar getraind. We hebben daar al heel veel over gesproken. We hebben ook uitgevraagd bij hunzelf of zij dat ook ervaren. Hè? Dus dat het ook een andere manier voor hun ook veel werkbaarder is. En toen heeft deze man mij een brief geschreven na die training. Handgeschreven. Heel leuk. En hij schreef, beste mevrouw Hofkes, hartelijk dank voor de inzichten van uw training. Ik denk dat u op het goede spoor zit. Maar ik wil u laten weten, ik ben inmiddels achter in de 50. Ik ben zo niet opgevoed. In mijn hele werkcarrière heb ik dit niet geleerd. Heb ik dit ook niet zo kunnen toepassen. En ik ga het ook niet meer leren. En daarom begrijp ik dat het belangrijk is dat ik nu plaats maak voor iemand anders die dat wel kan. Want ik zie dat de maatschappij dat nodig heeft. En het spijt me voor de trainingen, dat ik dus niet de nieuwe bestuurder ben die nodig is.
Wel een mooi en eerlijk inzicht.
Ja, maar ik heb hem meteen gebeld. Ik zei, maar u bent juist de nieuwe bestuurder. Dat je door je zelfreflectie eigenlijk zegt, ja, weet je, ik ben gewoon niet langer meer de juiste persoon op deze plek.
Ja, want als we dan een korte uitstapje maken naar bijvoorbeeld leeftijd ook van bestuurders. Nou, bijvoorbeeld in de pensioensector is dat bij uitstek een sector die werkt voor alle verschillende generaties. Want iedereen bouwt in principe pensioen op. En ze hebben de code pensioenfondsen om zich aan te houden. Waarin staat dat het bestuur minimaal één iemand die jonger is dan 40, dat ze dat in een bestuur moeten hebben. Hoe zie jij de rol van jongeren in governance? Want je zegt inderdaad, deze persoon heeft door de zelfreflectie eigenlijk juist laten zien dat ze capabel zijn van reflectie en dat wel zouden kunnen, dat futureproof besturen. Dus je hoeft er niet jong voor te zijn. Hebben we de jongeren dan wel nodig in het bestuur?
Zeker. Alleen wat ik denk, kijk, één jongere is weer te weinig. Want dat is moeilijk. Hetzelfde met, ik heb een onderzoek gedaan naar de wisseling van de macht. Daar heb ik een boek over geschreven. Dat ging over de dynamiek van vrouwen en mannen. En het is best moeilijk om in je eentje iets heel nieuws te brengen in een systeem wat verticaal draait. Dus dat heeft volgens mij niet heel veel zin om daar één jong iemand in te zetten. Die kan misschien wel af en toe wat laten horen, maar die zal niet die slagkracht hebben. Wat wij doen met dat Futureproof Governance programma is, die ene is altijd 5 of 6 zijn dat er. Dus die zijn al sterker vertegenwoordigd. En niet dat ze met z'n 6 aan tafel zitten, want er zit er 1 aan tafel. Die wisselt overigens, want anders krijg je weer een mini-CEO'tje in dat future leader groepje. Maar die heeft wel een zetel aan de directietafel. En dan zeg ik altijd bij, daar moet je ook weer heel goed opletten. Kijk, ouders en kinderen haal je ook niet door elkaar. Je gaat ook niet tegen die kinderen opeens zeggen, nou gaan jullie maar de huisregels bepalen. En datzelfde met current leaders en future leaders. Je moet niet jonge mensen opeens volle bak verantwoordelijkheid gaan geven. Dat is nog niet goed. Dat voelt nog niet goed. Maar wat je natuurlijk wel heel goed kan als bestuur, is heel goed luisteren naar wat die jonge mensen inbrengen. En luisteren is heel moeilijk. Luisteren is echt het allermoeilijkst wat er is. Want dan moet je door 3 lagen van jezelf heen. Weet je hoe goed luisteren werkt?
Nou.
Even kijken of het goed kan reproduceren. Luisteren gaat langs 3 lagen. Als je mensen, dan moet je maar eens opletten. Als je gesprek begint met iemand, hè, dan eerst krijg je oordeel. Dat je denkt, oh ja, dat vind je wat van die persoon. Hij praat langzaam of snel of weet ik, het is een man of een vrouw of hij is oud of jong. Nou, je vindt er wat van. Dan luister je al niet meer. Dan ben je alweer bij jezelf. Dan ben je niet bij de ander. De tweede waar je langs gaat is cynisme. Och, dit heb ik al eens gehoord. Oh ja, nee. Oh, ik weet al wat hij gaat zeggen. Oh ja, dit kan ik ook. Oh ja, nee, maar ik heb dit ook meegemaakt. Weet je? Zo. En de derde is eigenlijk angst. En dan kom je van, vindt hij mij wel goed genoeg of zij? Of He, zeg ik eigenlijk wel de goede dingen? Of zitten we wel op 1 lijn? Of dan begin je daar. Nou, die 3 dingen, hoe sneller je daar doorheen bent, dan kom je op een plek. Wat ik bijvoorbeeld zie bij echt hele goede interviewers. Bijvoorbeeld Eva Jinek kan het goed. Je kruipt eigenlijk helemaal in haar degene die ze interviewt. Waardoor je voelt dat ze samen verbonden zijn. Ja, en dat kan Oprah Winfrey, ik weet niet of iedereen die kent. Maar die kan het ook echt supergoed. Die is echt de meester interviewer van de wereld. Dus die gaat eigenlijk heel snel door de eigen laag heen. Fut, weg, angst ook even. En dan kan je echt gaan luisteren naar elkaar. Maar goed, dus even terug naar de boardroom. Dus als jij jonge mensen in jouw bestuur hebt, of niet in je bestuur nogmaals, maar een zetel binnen de, aan de tafel, en die beginnen iets te vertellen, dan is het aan de bestuurders om dus die drie lagen zo snel mogelijk er doorheen te vroeten. Dus denk niet van, oh ja, maar je bent jong, wat weet jij ervan? Of dat cynisme van, ja, de wereld is niet mooi. He, dat zouden we allemaal wel willen. Of angst, ja god, ik ben misschien niet goed genoeg, zij weten het beter. Daar doorheen en dan met elkaar verbinden.
Ja, want dat zou dan de basis zijn van, je kan niet futureproof besturen zonder futureproof bestuurders. Dus je hebt inderdaad een divers bestuur nodig die dat ook kunnen gaan doen en kunnen gaan uitvoeren. Als je wil beginnen, je bent inderdaad helemaal, je governance model is nu heel verticaal en je wil dat een kwartslag gaan draaien naar een horizontaal model. Dus je wil niet alleen op de aandeelhouders focussen, maar op alle stakeholders. Hoe gaat die beweging? Of wat zijn de hoofdstappen? Waar kan je mee beginnen?
Nou, je begint eigenlijk altijd met een goed stakeholderonderzoek vanuit de ontvangers. Dus je haalt per stakeholdergroep, dus vanuit klanten, vanuit medewerkers. Wij splitsen altijd medewerkers in mid-career en young, hè? Dus future leaders noemen we ze, onder de 35. Maar je kan ook naar je leveranciers, de overheden, strategische partners, media, kennisinstituten. Hoe breed het maar is, wat voor jouw stakeholders belangrijk zijn. Of welke stakeholders voor jullie organisatie belangrijk zijn. Ja, en die moet je goed uitvragen. En dan moet je misschien wel een professioneel bureau voor inhuren, want het is best heel moeilijk werk. Maar goed, dan kun je wel een heel goed palet krijg je dan van informatie. Ja, en dan is de volgende stap dat je dat binnenbrengt bij het bestuur. En dat bestuur daar dus ook naar leert te luisteren.
En dat is eigenlijk die kwartslag die je dan gaat maken. Dus dat je kan als verticale organisatie of als met verticale governance, kan je die uitvraag eerst doen en daar bijvoorbeeld hulp bij zoeken. En dat kan je dan helpen als je die perspectief hebt om dat dan echt te borgen in de organisatie. Ja. Dan ga je dus meer naar een future-proof model.
Nou, je moet er tijd voor nemen, want het kost ongelooflijk veel tijd om voor het bestuur om die informatie te verwerken. Dat kost echt, nou reken maar op een paar uur. Daar ben je wel echt even zoet mee. Ik ben ook vaak erbij geweest. Nou, het zweet staat op de ramen. Echt waar. Het is echt heel interessant. Want je gaat ook open als bestuur, hè? Je gaat je ook openstellen. Dus dat is heel interessant, de dynamiek. Ja.
Nou, dat is iets voor de luisteraar om mee te nemen. Dat het een uitdaging is, maar wel worthwhile. Het is wel iets echt heel waardevols. En anders ben je ook niet future-proof als organisatie.
Nee.
Dus je moet wel, maar je moet het ook zelf willen. En je zou gek zijn als je dat niet zou willen, future-proof zijn.
Ja.
Nou, we zijn nu in het jaar 2021, aan het einde van het jaar. Gaat het al de goede kant op, vind je zelf? Want je had het in het begin al even over.
Nou, wij zijn nu gestart met een aantal bedrijven. We doen natuurlijk al heel lang stakeholderonderzoeken. Maar we zijn nu met een aantal bedrijven gestart met het vervolgprogramma, dat Future-Proof Governance. Ja, ik vind het onwijs gaaf en super interessant. Het geeft mij een enorm goed gevoel, want ik kan me voorstellen dat je af en toe denkt, oh my god, als je alles hoort wat er gebeurt in de wereld, je denkt, waar gaan we naartoe? Het geeft mij een enorm goed gevoel dat ik elke ochtend weet waar ik voor mijn bed uit kom en waarvoor ik weet dat ik denk, we zijn een stapje dichterbij. Dus, maar het is natuurlijk de transitie waar de hele wereld naar zit te kijken en waar de hele wereld natuurlijk zich afvraagt, hoe snel gaan we dat voor elkaar krijgen? Dus ben ik optimistisch. Ik heb hoop, omdat ik zie dat het beweegt. En ik vind het een onwijs mooi proces. Ik heb super veel respect voor de jonge mensen die hun zich inzetten. En die onwijs veel moed tonen. Maar ik heb ook heel veel respect voor de bestuurders. Die ook dapper in hun ongemak zijn.
Precies. Die
heb je allebei nodig. Ja,
super mooi.
Ja.
En dan zeg je al, je bent hoopvol voor de toekomst. De vaste vraag van deze podcast, die ik dus elke podcast stel aan mijn gast, is ook: wat zou je graag zien in de toekomst van de financiële sector dan? Is er iets waar jij naar uitkijkt wat betreft governance in de toekomst? Iets wat er aan gaat komen of wat je hoopt dat er gaat komen?
Nou, als ik een wens zou mogen doen, dan zou ik hopen dat de Nederlandse Bank en de AFM echt nog eerder vandaag dan morgen dat future-proof governance als een model overneemt en zegt tegen bedrijven, dit moet je doen. Dit is een onderdeel van de toetsing. Je moet stakeholder governance op een professionele manier verwerken in je besluitvorming. Je moet jonge mensen een stem gaan geven. Je moet transparant rapporteren over die environmental social governance. Dat moet zo transparant dat de bakker op de hoek het opengrijpt. Dus stop met al die dikke rapporten waar je van alles in verstopt. Maak het zo snel als je maak het zo transparant als je kan. En je moet volwassen stakeholder dialoog voeren met maatschappelijke organisaties, met mensen omwonenden, dat je onderdeel bent van die maatschappij. Dat zou ik als de Nederlandse Bank en de AFM daarop zou toetsen. Mm-hmm. En daar lekker even gas op geeft. Nou, fantastisch.
Dus want ik denk dat we hard vooruit gaan.
Nou, maar ik denk dat die financiële sector, ik denk serieus, nou misschien aanleiding van die podcast, deze podcast. Ik denk dat de financiële sector dat bommetje vol zit met hele welwillende mensen die denken, go, ja natuurlijk gaan we het zo doen. Ik zie eigenlijk alleen maar win-win.
Nou, dat is inderdaad een hele mooie financiële term om mee te eindigen. Hartelijk dank Mildred dat je onderdeel wilde zijn van mijn expeditie naar de toekomst. Ik ben benieuwd waar we elkaar nog gaan treffen, maar dat toekomstbestendig bestuur is iets wat zeker meer aandacht verdient, dat is evident. Dus hopelijk blijven we daar ook meer over horen, gaat de sector daar ook meer over horen en meer mee aan de slag natuurlijk. De afleveringen van deze podcast zullen onderweg gepubliceerd worden op de Fondsnieuwswebsite en de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. En tussendoor vind je uiteraard artikelen over alles wat relevant is voor een belegger of financieel geïnteresseerde op de Fondsnieuwswebsite. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.